Caroline Tessen. Toen hij met die gedichten voor de dag kwam, uit de gevangenis, toen vroeg ze natuurlijk, hij droeg die voor.
Paard mag niet vragen. Als u die kant op praat, dan praat u niet voor de microfoon. Nee.
Dat is duidelijk, ja, ik zal mijn best doen. Ik zal me verbeteren, mijn leven beter. Dus die zusters die vroegen hem om die gedichten uit te leggen, dus een commentaar erop te leveren. En dat ging zo ver, dat op het eind werd hij min of meer verplicht om een hele synthese, een samenvatting te geven van zijn hele leer. Dat heeft hij dus gedaan in het commentaar op het, zijn twee commentaren op het gedicht De Donkere Nacht, In een Nacht Donker. Dat is dus Bestijging van Berg Karmel en De Donkere Nacht, heet dat, die twee traktaten. Hij heeft ook een commentaar geschreven op dat hooglied. En dan ook een commentaar op de Levende Liefdevlam, was het laatste. Van die laatste twee geschriften, dat is interessant, zijn twee redacties. En zelfs van het hooglied heeft hij ook een tweede redactie van de strofen. Dat betekent, heeft hij strofen door elkaar gegooid. Dat was ook weer typisch een instelling van hem. Die gedichten waren natuurlijk de onmiddellijke neerslag van zijn ervaring. En ik heb al gezegd dat hij wilde zijn ervaring absoluut niet verabsoluteren. Zeg het, zo moeten jullie het ook maar doen. Nee. Dus hij gaat, dat hooglied heeft hij jarenlang aan gewerkt. Allemaal verbeteringen gemaakt. En heeft het stroven door elkaar gegooid en een nieuw commentaar geschreven. Hetzelfde met De Levende Liefdevlam. Dat is dus om didactische redenen. En wat hij zijn eigen ervaring niet wilde verabsoluteren. Wat hij gedaan heeft is, er bestond in die tijd, zoals ook nu, een algemeen schema van het geestelijk leven. Zuiverende weg, verlichtende weg, verenigende weg. Of ook wel beginnelingen, gevorderde, volmaakten. Nou, die driedeling, dat schema, dat heeft hij dus verwerkt in die tweede redactie. Hij heeft meer daar naartoe gewerkt, zodat het meer een algemeen schema werd. Een algemeen geschrift. Zodat zijn ervaring een beetje op de achtergrond kwam. Ja, je kunt zijn leer op alle mogelijke manieren beschrijven. Men zegt over het algemeen, als je begint Johannes van Kruisgeven te lezen, moet je niet beginnen bij de Bestijging van de Berg Karmel of bij de Donkere Nacht. Dan moet je beginnen bij Geestelijk Hooglied. En toch wil ik iets zeggen over die andere twee. Hij beschrijft echt een uittocht spiritualiteit. Dat betekent dat de mens moet uittreden. Hij beschrijft een drievoudige uittocht. Hij moet uittreden uit het affectieve verlangen. Dat betekent dat hij afstand moet doen van dat ideaalbeeld dat iedere mens van zichzelf heeft. Hij moet zijn masker afgooien. Jung die spreekt over dat masker, ja. Dat moet de mens, hij heeft een zeer overdreven ideaalbeeld van zichzelf. Hij idealiseert zichzelf. Zo wil hij zichzelf graag zien. En Johannes van Kruis zegt, daar moet hij afstand van doen, die neerleggen, want zo is hij niet. Hij moet zijn wie hij is en niet wie hij zelf inbeeldt te zijn. Dat is dus een uittocht uit het loutering, dat is een loutering van het verlangen, noemt hij dat. En dat brengt een grote psychische spanning met zich mee. Want ja, je loopt jezelf voorbij, bij wijze van spreken, hè? Door je te idealiseren. Je meent dat je aan dat beeld altijd moet beantwoorden. En dan loopt spaak. Je moet dus je losmaken uit die zintuigelijkheid en je niet buiten jezelf leven, maar je eigen leven leven. En verzoenen met jezelf dus, zoals je bent. Je mag zijn zoals je bent en daarmee moet je je verzoenen. En Johannes van Kruis beschrijft het ook als een bevrijding, die uittocht uit die eigen zintuigelijkheid, uit die eigen ideaalbeelden. Hij zegt, bevrijd de mens zich uit die toestand, zonder dat een van de gevangenbewaarders, en die gevangenbewaarders zijn de hartstocht, de begeerlijkheid enzovoort, hem dit belet, dan beschouwt hij het als een groot geluk. Hij beschouwt het als een geluk dat hij deze kring van hartstochten en natuurlijke verlangens doorbroken heeft en zich heeft ontrokken aan de slavernij, zonder dat er iemand was die het merkte. Dat wil zeggen, zonder dat hij door één ervan, door die hartstocht of verlangens, werd tegengehouden of gegrepen. Dus de mens moet dat masker van die narcistische idealisering van zichzelf, die moet hij afzetten. En heel interessant is Johannes van Kruis, dit vergelijkt altijd, op alle niveaus, die uittocht uit het narcisme, met het gespeend worden van een kind van de moederborst. Hij zegt bijvoorbeeld, wanneer het gaat om de uittocht uit de religiositeit als behoefte, dat betekent de mens, wanneer hij heel enthousiast is en echt religieus wil leven, dan loopt hij gevaar om, ja, ook in het religieuze zintuigelijkheid te zoeken. Zich te hechten bijvoorbeeld aan, Johannes van Kruis zegt, het hebben van veel geestelijke boeken. Of, hij noemt dat veel reliquieën, Agnus Dei, een mooie pij, enzovoort. Daar kun je het ook in zoeken, maar dan ben je even mis. Dat is het verleggen gewoon van die zintuigelijke gehechtheid. Die doet het dan op religieus niveau, dat is nog veel erger eigenlijk. En hij zegt, met die te weten, dat God de ziel die zich definitief tot zijn dienst bekeert, meestal geestelijk zal voeden, zoals een liefhebbende moeder doet met een zwak kindje. Maar naarmate het kind groter wordt, laat de moeder het strelen achterwege. En terwijl ze haar tere liefde verbergt, bestrijkt zij haar moederborst met bitter aloëssap. Dan blijft het kind wel vanaf. Dat is een beeld, heeft ook Augustinus. Dus dat was in de 16e eeuw nog een gebruik, denk ik. Zij neemt het kind van de arm af, zet het neer en laat het zelf lopen. En dan krijg je een hele mooie zin. Dat is echt, voor feministen is dat een prachtige zin. Op dezelfde wijze handelt Gods genade, die liefdevolle moeder, met de ziel. Hij trekt hen van de zoete borst af, opdat zij sterker zouden worden en geen wikkelkinderen zouden blijven. Dus hij geeft hier aan God moederlijke eigenschappen. God moeder, zou je kunnen zeggen. En dat is dus een nieuwe loutering. Dus onthechting aan die religieus, aan dat religieus narcisme. Dan is er nog een derde onthechting nodig. En dat is, ja, ik heb dat genoemd, uittocht uit het almachtsdenken. Dat betekent dat je zelf meent dat je alles kunt beredderen. De mens heeft, hoe hij keert of draait, een instinct in zich om zichzelf de rol van God toe te denken. En God zijn, dat is een onuitroeibare droom van de mens. Zijn als God. En dat is het vooral, gaat hierom, dat de mens zich bezighoudt, dat wij ons bezighouden met de bedoeling van God met ons. Dat wij wel weten wat hij voor heeft met ons. Dat is ontzettend gevaarlijk. En dat gebeurt vooral, zegt Johannes van Kruis, als het gaat om visioenen, openbaringen, stemmen enzovoort. Wat je dan eigenlijk gevaar loopt te doen is, dat je, ja, wel weet wat God van je verlangt. Dat je wel weet wat God, dat praat je zelf in. En hierin is hij ontzettend streng. Hij zegt, we hebben reeds duidelijk gemaakt dat dingen van een zintuig en de kennis die de geest door de zintuigheid kan verwerven, kinderpraktijk zijn. Als de mens zich immers vastgrijpt aan de schors van de zintuigheid, zal hij nooit komen tot de kern van de geest, het volwassen mens zijn. Wil hij dus groeien, dan mag hij nooit die genoemde openbaringen willen toelaten, ook niet als God ze hem aanbiedt. Het is hiermee al met een kind dat hij van borstvoeding moet onthouden om smaak te krijgen in degelijker en krachtiger voedsel. Als het gaat over visioenen van het verbeeldingsvermogen of over andere bovennatuurlijke waarnemingen, nooit in enkele periode mag de ziel ze willen toelaten, ook al komen ze van God. Zijn zijn woorden. En dan zegt hij, ik sta verbaasd over wat in onze tijd gebeurt. De eerste, de beste ziel, die voor een stuiver overweging bezit, en een paar van dit soort inspraken meemaakt bij gelegenheid van een moment van ingekeerdheid, staat dadelijk gereed om dat alles te dopen als van God afkomstig. Meestal spreken zij het zichzelf in. Ze hebben er bovendien zo'n zin in. En in hun geest zijn ze er zo tuk op die openbaringen en dergelijke dingen, dat zij zichzelf antwoord geven en dan menen dat God hun dat zegt. Dus dat gevaar dat de mens loopt om zichzelf te bedriegen, de geestelijke mens, dat wordt hier heel scherp aan de orde gesteld. Het gaat dus bij de hele uittocht om een definitieve scheiding van het imaginaire zelfbeeld van de mens en de leegte aan te durven. En dat is, noemt hij, de definitieve loutering van het menselijk verlangen. En mystiek in deze zin wordt historisch, wordt concreet. Het wordt geen luxe bovenbouw, geen navelkijkerij, maar een belangeloos ingaan op de werkelijkheid van jezelf. En zoals je zelf geconfronteerd wordt met de medemens, met de werkelijkheid rondom je. Daar gaat het eigenlijk om. Onze kerk zal ook zeggen dat wanneer de mens echt uit het narcisme treedt, vooral uit het religieus narcisme, dan eerst is hij in staat om de ander echt lief te hebben. Belangeloos, dat is ook duidelijk. Wanneer dus niet meer alles op zichzelf betrekt, wanneer niet meer de werkelijkheid bekijkt, in zover die werkelijkheid hem van nut kan zijn, wat kan ik ermee doen, hè? Wat heb ik eraan? Wanneer hij dat laat vallen, dan kan die werkelijkheid zich aan hem openbaren zoals is. En dat is echte contemplatie. Dus dat je de werkelijkheid op je af laat komen, belangeloos, zonder die madrek weer te manipuleren en alles al te weten. Nee, die werkelijkheid moet je contemplatief doorzien op evangelische waarden. En dan ermee omgaan. Hij zegt ook, en daar zullen we dadelijk iets van zien in dat hooglied, het gaat er niet om, om de schoonheid van God, of om, de, om God zelf te leren kennen vanuit de schepselen, vanuit de natuur. Nee. Je moet de natuur en jezelf en de medemens zien in God, kennen in God. Dus, hij bedoelt ermee, wanneer je de werkelijkheid bekijkt en beschouwt ook, of de werkelijkheid betrokken bent, alleen maar in zover die werkelijkheid jou kan dienen, jou van nut kan zijn, ja, dan benader je niet de absolute werkelijkheid. Dan doe je de werkelijkheid onrecht. Want die werkelijkheid is veel meer. Dat is een werkelijkheid waar God in zit, waar God mee te maken heeft. De werkelijkheid die God, zoals God die bedoelt, zie je dan niet. En dat is een groot gevaar. En daar komt hij herhaaldelijk op terug. Dus hij ziet de werkelijkheid als door God gedragen. God heeft daar iets ingelegd. Een eigenheid, die moet gerespecteerd worden. Maar de werkelijkheid als zodanig, zal hij altijd zeggen, de schepselen zijn niet vergeleken bij God of zijn niets. Dat zijn letterlijke zinnen. Dat betekent een werkelijkheid. De werkelijkheid rondom ons, de mensen, de dingen, de natuur, in hun vermeende zelfstandigheid, bestaan niet. Je kunt ze niet scheiden van God. Zonder God zijn ze niet. En daar zal hij heel goed aan vasthouden. Hij noemt dat ook die mystieke kennis, dus de dingen en de mensen en jezelf kennen in God. Dan noemt hij, zoals Augustinus ook en andere mystieken, de scientia matutina, dat is de kennis van de morgen. En die afgeleide kennis, dus dat je zegt, nou, als ik de schoonheid van de schepselen zie, dan weet ik iets van de schoonheid van God. Daar wijzen wij op de schoonheid van God te zeggen. Nee. Dus wat de theologen noemen analogie, de vergelijking, hè, van schepselen met God, daar gelooft hij niet in. Dat zullen we dadelijk ook in het hooglied zien. Hij is er wat dat betreft een tamelijk radicale mysticus, in de zin dat hij zegt, God overstijgt radicaal anders. Alles. En we moeten uit zijn op het kennen van alles in God, zoals God het bedoeld heeft. De dingen zien met de ogen van God, zo kun je het ook zeggen. En niet met onze ogen. Want onze ogen die zijn beperkt, maar wel zo beperkt dat van nature we zijn geneigd alles op onszelf te betrekken. En ons af te vragen, ja, wat heb ik eraan? Of we willen of niet. Nu zou ik iets willen zeggen over dat. Dat is een algemene leer. U kunt van die leer kun je iets zien in die papieren die ik heb gegeven. Hij heeft zijn leer dus in tekening gebracht. En ja, dit is niet zijn tekening hoor. Deze tekening die is gemaakt op Schiphol. Toen ik daar 3 uur moest wachten een keer. En ja, hij schildert de weg van het niets, maar dat is de weg naar het al. Dus je mag nooit hebben wij dat een asceet is of zo. Nee. Hij is absoluut heel positief, maar hij zegt, we mogen de schepsel niet verabsoluteren. En dat zie je heel duidelijk in die teksten. Op die teksten op de 3e bladzijde, daar zegt hij bijvoorbeeld, om te komen tot alles te smaken, wil niet smaak hebben in iets. Gewone woorden gezegd, wil niet smaak hebben in niets. De staat in de Spaans staat, wil niet smaak hebben in iets. Om te komen tot alles te bezitten, wil niet iets bezitten, in niets. En we zeggen, je mag niet in iets, een particulier ding, mag je verabsoluteren. Hij zal ook zeggen dan in het vervolg, wanneer je blijft stilstaan bij iets, dus wanneer je blijft stilstaan, laten we zeggen, bij dit glas water, en daar alles in ziet, het einde van alles, ja, dan kom je nooit tot het al, zegt hij. En ja, dat is een hele radicale stelling natuurlijk, maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. En hij zal dan ook zeggen op het eind, in deze naaktheid, dus in deze aanvaarden van de onvoldoende waarde van elke particulier iets, daar vindt de geest zijn rust en ontspanning. Want, omdat hij niets najaagt, vermoeit hem niets op de weg omhoog en drukt niets zijn neer op de weg naar beneden, want hij staat in het middelpunt van zijn nederigheid. De mens is vrij. Hij heeft zich aan niets verkocht. En dat nederigheid in het Spaans, Italiaans, Latijn, dat is humilis, humildad, dat heeft alles samen met humus. Humus. Kent u wel uit de plantenwereld. Humus. Grond. Dus van de grond zijn, aardeling durven zijn. Realistisch is dat, dat is realisme. Je plaats kennen, schepsel durven zijn. Dat betekent dat. En hij zegt dan ook, hij jaagt hij iets na, dan vermoedt hij juist daardoor zichzelf. Wanneer je steeds maar achter iets aan zit, ja, dan ben je slaaf van jezelf. Dus dat is een leer die hij consequent doorvoert in al zijn geschriften. En hij meent dan ook dat, ja, de schepselen niet zijn of niet zijn. Ik zou kunnen zeggen, dat is een devaluatie van de schepping, maar hij vergeet er nooit bij te zeggen, vergeleken met God. Want God is de onvergelijkbare, de onbegrijpelijke, ontoegankelijke, de ondenkbare. En daarom kunnen de geschapen dingen niet in een verhouding staan tot God. Wanneer hij dan toch zegt, vergeleken met God is de wereld niets, dan geeft hij daarmee de grondtrekken aan van de schepping. Hij wil dan zeggen, los van God, in hun vermeende eigenheid, zelfstandigheid, zijn die schepselen niet, bestaan ze niet. Dus de stelling van de wereld is niets, is om zo te zeggen het negatief. Dat is niet een absolute stelling, nee. Dat is het negatief van God is alles. Of alles is God, dat zegt hij ook. Zullen we dadelijk zien. Dus die twee stellingen, de schepselen zijn niet vergeleken bij God. En God is alles, dat is de volle waarheid, om zo te zeggen, de hele waarheid. En dus de wereld is niets. Die draagt als het ware de andere in zich. God is alles. Dus zonder ervaring, de wereld is niets, de wereld kan mij niet God geven, om zo te zeggen. Zonder die ervaring is de tweede ervaring, God is alles, nou, niet mogelijk, kan niet gebeuren. Dus door te erkennen, God of de wereld is niets, die dingen bestaan niet in zich, hebben geen volkomen eigenheid, God heeft er alles mee te maken, zonder God bestaan ze niet, ze worden door God gedragen. Daardoor ontstaat dus ruimte voor God. En daardoor wordt dus ook het eindelijke gebeuren, vereniging met God, wordt dan mogelijk in de mens. En Jan van Kruis noemt dat het moment van het grote ontwaken in God. Eckhart, de Duitse mysticus, noemt het ook zo, ontwaken in God. En een Engels schrijfster van onze tijd, Evelyn Underhill, die over mystiek geschreven heeft, die noemt de eerste fase van de mystiek, noemt ze awakening of zichzelf, het ontwaken van zichzelf, het geboren worden tot een nieuwe ervaring, tot een nieuwe werkelijkheid. En die werkelijkheid bestaat dan hierin, dat de mens dus nu de schepselen kent via God, en niet meer God via de schepselen. En dat is een kennis die wordt je ingestort door God, dus dat kun je zelf niet veroveren, om zo te zeggen. En Jan Sucruijff zal dan ook in een gebed dat in zijn werken gepubliceerd wordt onder de titel Gebed van de volmaakte ziel, geloof ik, zegt hij, van mij zijn de hemelen, van mij is de aarde. Ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt, dat is een heel mooi gebed. Ja, in de geestelijk hooglied, dat hij dus in de gevangenis is beginnen te schrijven, daar heeft hij ja, zijn godservaring uitgedrukt, beschreven. En dat doet hij. Hij beschouwt God en de mens hier als twee geliefden. Dus dat is een persoonlijk model van een godsbeeld. Hij zit hier helemaal in de traditie van de zogenaamde bruidsmystiek. God is de bruidegom en de mens is de bruid. De mens bevindt zich altijd in een vrouwelijke positie, om zo te zeggen. In het Oude Testament kennen we het Bijbels hooglied. En dat geldt daar als, we kennen ook het beeld van bruidegom en bruid in het Oude Testament, in Ezekiel en bij Hosea. Dat dus Israël, het hele volk, het collectief van het volk, is de bruid van Yahweh. In het christendom krijgt voor het eerst die bruid een individuele betekenis van de individuele mens ten opzichte van God. Bij Origenes, Gregorius van Nyssa en later vooral zal die bruidsmystiek, waarin dus mens en God als twee geliefden worden gezien, verspreid worden door Bernardus van Clairvaux. Ook Johannes van Cruijff doet dit in dit hooglied. En dan begint hij dat hooglied, ik zou alleen het begin even willen behandelen en nu die muziek laten horen. Hij gaat uit dus van de afwezigheid van de beminde, van de geliefde, zoals ook in het Bijbels hooglied. De bruidegom, of ja, die zoekt de bruid. En de eerste 11 strofen, ik zal ze dadelijk even voorlezen, die gaan helemaal over het angstig zoeken. En dan in de 12e strofe, ja, laat God zich zien, zeg maar. En ik lees gewoon eerst die strofe. Hij gaat uit van het volgende. Waar houd je je verborgen, mijn lief? Waarom mij achtergelaten in zuchten? Als het hert ben je gevlucht. Dus God heeft hier het beeld van het hert. Na mij verwond te hebben, je hebt een liefdeswonde achtergelaten. Ik liep je na en riep, maar je was verdwenen. Dus dit is eigenlijk een opzet van die hele eerste 11 strofen. En dat is de spanning tussen ervaren van afwezigheid en het zoeken naar Gods aanwezigheid. Dat is eigenlijk heel spannend. Hij gaat dan te raden bij de schepsel. Eerst bij de redelijke schepsel. En dan gaat hij, dat is een beetje bucolisch of arcadisch, hoe je het noemen wil, dat is een bepaald genre, dat dus beelden uit de herderswereld oproept. Hè. En jullie herders, die uittrekken ginds langs de schaapkooien de heuvel op, als jullie soms zouden zien hem die ik lief heb bovenal, zeg hem dat ik kwijn, wegkwijn, pijn lijd, bezwijk, sterf. De derde strofe is dan werkelijk een beetje vermetel. Zoekend naar mijn lief, zal ik gaan langs de bergen en oeverschijns. Geen bloemen zal ik plukken, geen wilde dieren duchten. Nemen zal ik burchten en grenzen. Dat is nogal ja, gedurfd, zeg maar. Hij zegt, ik ga er recht op af, ik zal alles links laten liggen. Alleen wil ik God zoeken. En dan gaat hij naar de schepsel toe, naar de natuur. En dan vraagt hij, o bossen en struiken, geplant door de hand van mijn lief. O weide van groen en nog eens groen, met bloemen veel kleuren gesierd. Zegt of het door jullie is heen getrokken. En dan krijgt hij het volgende antwoord van het schepsel. 1000 bekoorlijkheden strooiend, trok hij door deze dreven in der haast. En op hen, op die schepselen, op ons, hè, zegt die schepselen, zijn blik richtend, met alleen zijn verschijning, liet hij ons achter in schoonheid getoond, of met schoonheid getoond. En dan krijg je weeklachten over, ja, die schepselen kunnen we toch niet zeggen waar je bent of wie je bent. Hij ervaart dan deze soort ontnuchteringsproces. Hij dacht in het begin dat die schepselen iets konden betekenen, maar ach, wie zal mij kunnen genezen? Geef je dan eindelijk eens waarlijk over, zeg je dan tegen God, tegen de geliefde. Wil mij niet zenden van nu af aan nog boden. Die schepselen zijn eigenlijk boden, hè, die gaan, maar nee, wil ik niet meer sturen, want zij weten mij niet te zeggen wat ik zoek. En alle die daar ronddolen, zegt hij, alle mensen, gaan mij van jou 1000 bekoorlijkheden melden. En allen verwonden ze mij nog meer. Maar jij bent het niet. Hè? Dus zij herinneren mij aan jou, maar daar word ik nog zieker van, nog meer gewond van. En mij laat achter, stervend, en ik weet niet wat, dat zij steeds maar blijven staan. Dat is in een Spaans een wonderbaarlijk vers. Mij laat stervend achter, en ik weet niet wat, dat zij steeds maar stamelen. Er staat, daar is een klantnabootsing, van dat stotteren, van dat, wat zij, en ik weet niet wat, dat is God natuurlijk. Maar ik weet niet wat, dat ze blijven stamelen, zegt hij in Spaans. Tegen me muriendo, dat is mij laat stervend achter. Un non se que dan. En ik weet niet wat, dus 3 keer achter elkaar, kek. Dus daar imiteert hij perfect dat stotteren. Hè? En dan zegt hij, waarom, je hebt toch gewoon dit hart, genas jij het niet? Je hebt mij toch geroofd? Waarom liet je het zo achter? Waarom neem je niet dat roofgoed wat je roofde? Bedaar mijn ongenoegen. Want niemand is met macht te stillen. En mogen jou schouwen, mijn ogen. Want jij bent hun licht. En alleen voor jou wil ik mijn ogen hebben. Wil ik over hen beschikken. Dan krijg je weer zo'n heel vermetel vers. Ontsluier jouw tegenwoordigheid. Laat het zien van jouw schoonheid mij doen sterven. Dat is wat ouders noemen. God zien is sterven. En dat is in de hele Spaanse muziek, maar ook andere muziek, is dat een thema. Een muro, porque no muro. Ik sterf, want niet te sterven. Want als ik sterf, dat zal God kunnen zien, zeg maar. Dan zou ik naar God gaan. Nee, ik sterf, van niet te sterven. En dan zegt hij hier ook, laat mij het zien van jouw schoonheid mij doen sterven. Bedenk wel, dat de liefdespijn, dat die niet geneest, dan door de tegenwoordigheid en de verschijning. Dan zegt ja. God moet zelf komen. En geen bode, geen afschijnsel of zo. En dan zegt hij, o kristallijnen bron, als in die zilveren schijnsels van jou, jij vormen zou onvoorzien, de zo verlangde ogen, dat is God dan, die ik in mijn binnenste getekend draag. Hij weet dat God in hem woont, dat hij het beeld Gods is, en dat wil hij, dat besef daarvan, dat moet levend worden. En dan krijg je de 12e strofe. Dan zegt hij, wens ze af, mijn lief. God komt dan blijkbaar, die ogen ziet hij dan, maar hij kan er niet tegen. Wens ze af. Want ik begin mijn opvlucht. Ik raak in extase, zeg maar. En dan zegt de bruidegom, keer terug, duif. Dat is uit Bijbels hooglied. Keer terug, kom terug. Want het gewonde hert verschijnt op de heuvel in de werveling van jouw opvlucht en schept frisse lucht. Dus hier is interessant dat hier komt het hert terug. In het begin wordt God vergeleken met het hert dat gevlucht is. Hier komt het hert terug gewond. Ook van liefde gewond. Dus hier wordt duidelijk, die liefde is vele keren. En dat is typisch ook voor jou, voor alle bruidsmystiek, dat er wordt gesproken van geliefde en geliefde. Amado en amada, niet amante of zoiets, mena, nee, het zijn partners, er is een zekere gelijkwaardigheid, en die gelijkwaardigheid die wordt later in het hoofd heel duidelijk uitgesproken, wanneer het gaat over de schoonheid van God, dan gaat het ook over de schoonheid van de mens, want God alleen door de mens aan te zien, door hem in het leven te roepen, heeft zijn schoonheid in de mens geprent, om zo te zeggen, gedrukt. En dan krijg je het zo dadelijk even zien hoe je dat zegt. Maar ik zou nu eerst de muziek van die eerste strofen willen laten horen. Het gaat dus over waar houd je je verborgen. En dan krijg je elke dag klaag. En op laatst krijg je de omslag naar die aanwezigheid. Kijken of ik het goed doe. Hoe moet je gaan? Prada, weet je wel. Dat is een componist. Hij speelt gitaar en zingt. Verder is er een viool en een cello. Een cello en viool met een dialoog in elkaar. Dus heel eenvoudig, ik heb live gezien in San Marcos 10 jaar geleden. Kun je het horen? Er zit een beetje een bijgeluidje aan.
Entregarte ya de veros. no quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjanme muriendo, no sé qué, que quedan balbuciendo. Mas cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes. Que pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me lo has robado porque así lo dejaste, y no tomas el robo que robaste. Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacerlos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo para ti quiero tener. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Aparta los amados que
dit zijn de eerste 11 strofen, de 12e, er begint een hele omwenteling, waarin dus de ontmoeting God en mens plaatsvindt. En de volgende strofen die zijn ook van die aard, dat, en dat is zeer merkwaardig, dat God als het ware, de geliefde, die krijgt het gelaat van de schepping. Hij gaat dan zeggen, mijn lief, mijn geliefde, de bergen, de eenzame, bosrijke valleien, de eilanden in de vreemde, de ruisende rivieren, het fluiten van, het, van de ruisende winden die verliefd maken. Dus het gekke eerst was die natuur, die schepselen, die konden hem niet zeggen wie hij was. Nu, vanuit God, nu hij dus God ontmoet heeft, kijkt hij anders tegen de werkelijkheid aan en ziet die werkelijkheid, in die werkelijkheid ziet hij het gelaat van zijn geliefde. Ik zal even nog één stroof of twee laten horen. De toon is heel anders nu.
Paloma que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma mi amado las montañas, los valles solitarios temorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonoros, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora nuestro lecho.
Es un heel andere toon. Nu gaat hij in de volgende strofe. Tot het einde toe wordt gewoon die liefdevolle ontmoeting in allerlei variaties beschreven. Dus geliefde en geliefde. Soms met zeer erotische momenten. Daar wordt altijd gezegd, Johannes Kurfles is erotisch, ja. Hij gebruikt de menselijke liefde om die geestelijke liefde, zeg maar, om die uit te drukken. Dat doen anderen ook. In, bij Hardewijk is nog veel erger, om zo te zeggen. En ja, de mens heeft blijkbaar geen andere voorbeeld, geen andere structuur. Dat, ja, Tricia zegt ook, er is maar één liefde. Mystieke liefde of niet, er is maar één liefde. Je hebt minder of meer van macro liefde. Maar de structuur van die betrokkenheid, dat is er maar één, dat is hetzelfde. En ik denk dat die mystieken die dus hun godsliefde uitdrukken, zoals Jan van Kruis, in, ja, met het beeld van menselijke liefde, tussen bruid en bruidegom, Tricia doet dat ook, ja, die nemen gewoon hun toevlucht tot de ervaring die het dichtstbij ligt, hè? De liefde tussen man en vrouw. Maar dan is hier altijd de mens is in de positie van de vrouw. God is de bruidegom. Maar dat was ook in het Oude Testament zo. En in de mystiek van Origenes, dus de eerste eeuw al. Ik hoop dat de paar dingen die ik heb kunnen zeggen, dat die door mijn collega's worden verduidelijkt en meer in detail behandeld. Met name wat gaat over die donkere nacht. Wanneer er nog vragen zijn, ja?
Is die muziek gemaakt door een van de Carmelieten?
Nee. Het is Amancio Prada, een gehuwde Spanjaard. Ik denk dat hij. Nou, oud zou hij zijn, ik ken hem wel. Tegen de 50 is hij denk ik. Nu. Hij studeerde muziek in Parijs. En dan zat hij heel dag te tokkelen met zijn gitaar. En toen een medestudent van hem, maar die studeerde geen muziek, die bij hem woonde, die gooide een boekje van Jan van Kruis op zijn bed. En zei, pak dit eens, licht dit eens. En hou op met dat gekruis van die gitaar. Toen las hij dat. En toen heeft hij 2/3 van de muziek heeft hij gemaakt. En later heeft hij dat in 1979, toen heeft hij het afgemaakt in Spanje. Ik was een keer in Spanje, toen hoorde ik een programma, een religieus programma, dat eindigde met muziek, met 1 of 2 versen uit dit hele gedicht. Toen dacht ik, verdikkie, dat is het hooglied. Toen ben ik achteraan gegaan en toen heb ik gevonden. En, ik heb 2 keer gepresenteerd hier bij de KRO op maandagmorgen. Die uitzending, daar word ik stil van.
Ja, daar word ik stil van.